En daarna lezen we uit Handelingen 21, vers 27 tot en met vers 31. En Efeze 2, vers 11 tot en met vers 22. Dus de schriftlezing komt tot ons uit Handelingen 21 en Efeze 2.
Als nu de zeven dagen zouden volleindig worden, zagen hem de Joden van Azië in de tempel en beroerden al het volk en sloegen de handen aan hem, roepende: Gij Israëlitische mannen, kom te hulp. Deze is de mens die tegen het volk en de wet en deze plaats alle man overal leert. En bovendien heeft hij ook Grieken in de tempel gebracht en heeft deze heilige plaats ontheiligd. Want ze hadden tevoren Trofimus, den Efeziër, met hem in de stad gezien, welke zij meenden dat Paulus in de tempel gebracht had. En de gehele stad kwam in roer, en het volk riep tezamen, en ze grepen Paulus en trokken hem buiten den tempel, en terstond werden de deuren gesloten. En als zij hem zochten te doden, kwam het gerucht tot een overste der bende, dat geheel Jeruzalem in verwarring was. We lezen vervolgens in 2 vanaf vers 11. Daarom gedenkt dat gij die eertijds ijdenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met anderen geschiet, dat gij in dien tijd waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijd verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidselen gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende, en opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden den toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste oefsteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde oppast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt door een woonstede Gods in de geest.
De tekst voor de verkondiging van deze morgen vindt u in het slot van vers 14 van Efeze 2... Het slot van vers 14, waar Paulus schrijft dat hij, Jezus, de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Dus daar zegt Paulus dat hij de tussenmuur die scheiding maakte, heeft afgebroken. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes. Waarom bestaat een huis uit allemaal muren? Waarom is er een buitenmuur? Ja, die is er om de kou buiten te houden. Die is er om vreemde mensen buiten te houden. Waarom zijn er in je huis allemaal verschillende tussenmuren? Ja, dat is om de ene ruimte te scheiden van de andere ruimte. Kijk, hier heb je de keuken en daar eten we en daar heb je de woonkamer. En ja, dit is mijn slaapkamer en gelukkig, in mijn slaapkamer staan muren, een deur erin. En dit is mijn slaapkamer. Die is afgescheiden van de slaapkamer van mijn broer, van mijn zusje. Een muur maakt scheiding. En sommige muren zijn wereldberoemd geworden. Heb je wel eens van de Chinese muur gehoord? Die is 1000 jaar oud, 6000 kilometer lang. Die is gebouwd over bergen heen en door dalen heen. En die muur is gebouwd om de vijanden buiten de deur te houden. En de jongelui die hebben vast wel eens gehoord met de geschiedenisles over de Berlijnse muur. Na de Tweede Wereldoorlog werd de stad Berlijn in Duitsland in tweeën gedeeld. Er liep een muur door de stad heen die het oosten van het westen afscheidde. Het oosten stond onder invloed van Rusland, was communistisch, en het westen stond onder andere onder invloed van Amerika en was kapitalistisch. En die muur die scheidde de stad en de inwoners van de stad. Als jouw bebe aan de andere kant van de stad woonde, dan kon je niet bij hem komen. Dan was je jarenlang gescheiden. Dan mocht je hem niet bezoeken. Kon je hem niet zien. Die muur die scheidde jou van jouw familieleden. Maar in 1989 werd die Berlijnse muur afgebroken. Weggehaald. Gesloopt. De muur viel en je kon zonder probleem weer van west naar oost en van oost naar west. En familieleden die elkaar jaren niet hadden gezien, die vielen elkaar in de armen. Die waren blij om elkaar weer te zien en te ontmoeten. De Berlijnse muur die scheiding maakte, viel. Nou, in onze tekst schrijft Paulus ook over een muur die scheiding maakte. Maar ook die muur valt. Wanneer? Al veel eerder dan de Berlijnse muur. Niet in 1989, maar in 33 na Christus. En naar die muur willen we vanmorgen eens even wat beter gaan kijken. Over welke muur heeft Paulus het? En wat heeft ons vandaag op Israëlzondag ons dat te zeggen? Dan gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is de val van de muur in het jaar 33. De val van de muur in het jaar 33. De val van deze muur geeft verbondenheid, vreugde en verwachting. Deze val van deze muur geeft verbondenheid, vreugde en verwachting. Ja, vanmorgen ligt de Efezebrief voor ons open. Paulus, hij schrijft aan de gelovigen in en rond Efeze. Daar in die heidense stad was een gemeente van Christus ontstaan. Mensen met een verschillende achtergrond. Met een Joodse achtergrond, maar ook met een heidense achtergrond. Die waren tot geloof gekomen in de Heere Jezus Christus. En waarschijnlijk bestaat de gemeente uit het merendeel uit niet-Joden, uit heidenen die tot geloof waren gekomen. Paulus die spreekt hen in vers 11, het vers waar we zijn begonnen te lezen, in het bijzonder aan. En hij zegt tegen die heidenen die tot geloof zijn gekomen: bedenk nou eens even goed wie jullie eerst waren voordat je tot geloof kwam. Weet je het nog? Jullie waren heidenen. En jullie werden door de Joden meewarig aangekeken, want ja, jullie waren niet Joods. Jullie waren niet besneden met alle gevolgen van dien. Om in het beeld van onze tekst te blijven, er stond een muur die scheiding maakte tussen jullie en de Joden. Een muur? Wat voor muur? Nou, om antwoord te geven op die vraag, zou ik je even mee willen nemen in gedachten naar het Jeruzalem in de tijd van Paulus in de eerste eeuw. En ik wil je vooral dan even meenemen naar het tempelcomplex. En als je dan op een heuvel staat, wat hoger staat, en naar het tempelcomplex zou kijken, of je zou met een drone boven het tempelcomplex zou gaan kijken, wat zie je dan? Nou, als we beginnen aan de voorkant, zie je een grote ruimte. Een groot plein. We noemen dat wel de buitenste voorhof, ofwel het voorhof van de heidenen. Er lopen allerlei mensen door elkaar heen. En dan, als je op dat voorhof, dat buitenste voorhof staat, dan loop je tegen een muur aan. En achter die muur ligt dan de binnenste voorhof. Je weet wel waar het brandofferaltaar staat en waar het koperen wasvat staat. En daar op dat voorhof kwam je als Israëliet met een offer, om een offer te brengen bij de priester. En na dat voorhof loop je tegen een gebouw aan waar het heilige en het heilige der heiligen een ruimte heeft. Dus zie je het voor je? Je hebt de buitenste voorhof, de muur, voorhof, heilige, het heilige der heiligen. En wat gebeurde er nou als je als niet-Jood, als heiden in Jeruzalem kwam en je wilde de tempel gaan bezoeken? Ja, dan liep je tempelcomplex op, dat buitenste voorhof. Maar ja, dan liep je tegen die muur op. En op zichzelf was dat geen enkel probleem, want in die muur zat een poort, zat een deur. En dan kon je zo doorheen gaan en dan kwam je op dat voorhof, dat binnenste voorhof. Maar als je als niet-Jood dat voorhof op wilde, voorbij die muur wilde, dan werd je tegengehouden. Want kijk eens, zie je dat? Daar staat een bordje bij die muur. Zie je wat erop staat? Daar staan deze woorden op: voor heidenen verboden toegang. Wie toch doorliep, die zou gedood worden. En archeologen hebben verschillende van die bordjes gevonden met die woorden erop: verboden toegang voor heidenen. Tot hiertoe en niet verder. Dus die muur, die tussenmuur, waar je tegenaan liep, dat is een muur die scheiding maakt. Ja, de Joden die mogen wel doorlopen, de heidenen niet. Die moeten achter die muur blijven. Die moeten op afstand blijven. Die moeten zogezegd buiten blijven. Kijk daar even verderop. Ja, daar woonde God. In het heilige der heiligen. En de Joden mochten wat dichterbij komen. Kijk, daar verderop werden offers gebracht ter verzoening van de zonde. Maar dat zijn offers die alleen de Israëlieten mochten brengen. Hun zonden werden vergeven. Het was de Joden hier, de heidenen daar. De Joden mochten dichtbij komen, tot de genade van God naderen. Maar de heidenen stonden op afstand. Voor heidenen verboden. Tussen haakjes. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het precies andersom, hè? Toen had je ook allerlei bordjes. Maar daar stond op: voor Joden verboden. Die bordjes die stonden bij de deur die toegang gaf tot een winkel of tot een park. Die bordjes die stonden er bij de ingang van een zwembad. Bij de ingang van een concertzaal. Voor Joden verboden. Toen stonden die bordjes er voor de Joden. Tot hiertoe en niet verder. En er waren ook muren. Denk maar aan de ghetto's. Waar Joden werden in opgesloten. Ze waren niet welkom in de samenleving. Ze werden buitengesloten. Ja, meer nog opgepakt. Afgevoerd. Gedood. Als je op je in laat werken wat er allemaal gebeurd is. Met de Joden. In de Tweede Wereldoorlog, dan kun je niets anders zeggen dan: ja, dat is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Europa. Goed, we gaan weer even terug naar het tempelcomplex. Daar stond dus die muur die scheiding maakte. En ja, die scheidingsmuur, ja, dat had te maken met een andere scheiding die er was tussen Jood en heiden. Daar was een geestelijke scheiding tussen Jood en heiden. Ik bedoel, ja, de Joden en de heidenen, die waren zo verschillend. Weet je wat Paulus in vers 15 zegt? Hij zegt dat er een muur van wetten, van inzettingen tussen de Joden en de heidenen zo instond. Wat voor wetten? Nou ja, denk maar aan allerlei wetten en regels van de Joden, die waren als een muur, als een hekwerk die hen scheiden van de rest. Denk maar aan: je moet besneden zijn, je moet de voedselwetten houden, je moet je houden aan allerlei reinigingswetten, er zijn allerlei regels rondom de offers, die moet je allemaal houden. Waren die regels verkeerd? Nee, die waren niet verkeerd. Voor de Joden waren het heilige inzettingen die hun identiteit bepaalden en ze diende ook een doel, want God had die regels gegeven. Hij had gezegd: ik verbind me in het bijzonder aan jullie en dat mag te zien zijn. Ik zonder jullie af. Ik verbind me in liefde aan jullie en ik geef mijn woorden heel speciaal aan jullie. Jullie hebben een speciaal plekje in mijn hart. En het doel is dat jullie zouden leven met mij. Waren die regels verkeerd die de Joden hadden? Nou, als we die regels... Er waren ook regels die ze er zelf bij hebben gemaakt. Maar die regels die God gaf, die waren op zichzelf goed. Weet je wat wel verkeerd was? Hoe sommigen met die regels omgingen. Ze dachten, ja, God heeft zich aan ons verbonden, dus wij zijn beter dan de rest. En wat gingen ze doen? De Joden gingen zich verheffen boven de anderen. En ze gingen neerkijken op niet-Joden. En ze spraken minachtend over de heidenen, geeft Paulus aan in vers 11. Zij zeiden, dat zijn een beetje moeilijke woorden in vers 11. Maar Paulus zegt daar, weet je wat de Joden zeggen tegen de heidenen? Ja, wij zijn besneden, maar jullie zijn onbesneden heidenen. Jullie zijn een stelletje voorhuiden. Jullie zijn hopeloze gevallen. Maar ja, jullie kunnen niet in de buurt van de genade van God komen. En de heidenen die konden zich ergeren aan die houding van de Joden. Aan die scheidingsmuur die er was. Het is niet voor niets dat Paulus in vers 15 en vers 16 en... Ja, misschien is het goed om af en toe eens mee te kijken, want het is best wel een beetje een lastig gedeelte. Dat hij in vers 15 en vers 16 het woord vijandschap laat vallen. Jood en heiden, zegt Paulus, die stonden tegenover elkaar. En ze stonden mijlenver uit elkaar. Maar, en daar wijst Paulus op, dan gebeurt er iets bijzonders en dat verandert alles. Want wat gebeurt er? God zendt zijn zoon naar de aarde. En wat doet Jezus? Hij haalt die bordjes met die woorden erop voor heidenen verboden. Die haalt hij weg. En die tussenmuur, die scheiding maakt tussen Jood en heiden, die breekt hij af. Die bijzondere regels die de Joden moesten houden. Je moet je besnijden en je moet je houden aan de voedselwetten en de reinigingswetten en aan de regels rondom de offers. Die schaft hij af. Die stelt Jezus buiten werking. Lees de brief van de gelaten en maar op na. En hoe doet Jezus dat? Hoe breekt hij die muur af? Nou, dat zegt hij in vers 15. Dat zegt Paulus in vers 15. Dat doet hij door in het jaar 33 zijn leven te geven op het kruis van Golgotha. Paulus zegt daar, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Iets eenvoudiger gezegd, daar heeft hij zijn vlees, zijn lichaam aan het kruis laten vastspijkeren. En dankzij het offer van de Heer Jezus, horen de heidenen er nu ook bij. Nou, dat is wat Paulus duidelijk maakt aan die verschillende gelovigen in Efeze. Jezus heeft de tussenmuur die er was, afgebroken. In het jaar 33 is de scheidingsmuur gevallen. Kijk maar, Jezus stierf. En toen? Ja, toen stond hij op uit de dood. En toen ging hij een aantal dagen later ging hij terug naar de hemel. En stortte hij zijn geest uit. Gaf hij de Heilige Geest. Aan wie? Aan Jood en Heiden. En wat gebeurt er? De blijde boodschap verspreidt zich vanuit Jeruzalem over allerlei andere gebieden. En allerlei mensen komen tot geloof in de Heer Jezus. Allerlei verschillende mensen uit verschillende gebieden, die verschillende talen spreken, komen tot bekering. Er is geen muur meer die scheiding maakt. Het evangelie wordt vrij verkondigd. Ik hoor de apostel Petrus zeggen, voor jullie Joden is de belofte, maar ook voor jullie heidenen, jullie die veraf waren, veraf zijn. En Paulus, schrijver van deze brief, die een echte Jood was, wordt de heidenapostel. En hij trekt erop uit om aan niet-Joden, aan heidenen het evangelie te verkondigen. En je vindt hem dan weer hier en je vindt hem dan weer daar. En je komt hem hier tegen en je komt hem daar tegen. En zo is hij ook in Efeze gekomen met het woord van God. Waarom? Ja, omdat die goede boodschap, het heil, de genade, ook voor de heidenen bestemd is. En daarom zijn ook in Efeze mensen met een heidense achtergrond tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En Paulus, hij schrijft later deze woorden op. En hij zegt, vergeten jullie het niet? Efeziërs, Jezus heeft de tussenmuur die er was, de scheidingsmuur afgebroken. De muur is gevallen. Jullie, zegt hij in vers 19, jullie zijn geen vreemdelingen meer. Nee, jullie zijn, het zijn hele mooie woorden die hij gebruikt. Jullie zijn medeburgers van de huisgenoten van God geworden. En moeten we eens even kijken in hoofdstuk 3, vers 6. Daar laat Paulus woorden vallen als jullie zijn mede-erfgenamen. En jullie zijn mede-deelgenoot geworden van Gods belofte. Dus jullie zijn medeburgers, mede-erfgenamen, mede-deelgenoten, mede. Dat wil zeggen, met Israël. Ja, want de Heere was eerst heel speciaal gericht op Israël. Maar na het jaar 33, na de val van de muur, na het offer van de Heer Jezus, na Goede Vrijdag, na Pasen, na Hemelvaart, na Pinksteren, trekt hij de heidenen erbij. Kijk, en dat is goed ook voor ons om dat te beseffen. Want wij als kerk, wij als christenen uit de heidenen, we zijn erbij gekomen. We zijn erbij gekomen en mogen delen in Gods belofte die allereerst aan Israël zijn gegeven. En vanuit Jeruzalem is het evangelie verspreid, de wereld overgegaan, in allerlei landen terechtgekomen, ook in Europa, ook in Nederland, ook op Urk. Wij zijn Israël ingelijfd, zegt Psalm 87 dan. Wij zijn heidenen die ingevoegd worden in dat verbond dat God met ons en onze kinderen opricht. God is met Israël begonnen. En wij zijn later in dat huisgezin van God opgenomen. Dus je kunt zeggen dat Israël onze oudste broeder is. Kijk, en dat geeft verbondenheid. Want via hen hebben wij het woord van God ontvangen. Het is dus niet voor niets dat onze kerken hebben gezegd, het is goed om één keer per jaar, om in ieder geval heel expliciet die verbondenheid met Israël in een Israëlzondag tot uiting te brengen. Het is goed om die verbondenheid ook vanmorgen te onderstrepen. Wat Jezus heeft gedaan in het jaar 33 op het kruis, dat geeft verbondenheid met Israël. En als je op je in laat werken wat de Heer Jezus heeft gedaan, dan word je ook heel blij. Dat is de tweede gedachte. Die val van de muur geeft ook vreugde. Waarom word je daar blij van? Nou, dan moet je nog even helder hebben welke woorden Paulus gebruikt om de situatie van de Efeziërs te typeren voordat ze tot geloof kwamen. Kijk, die woorden van de verlossing en de genade, die waren allereerst voor Israël bestemd. Daar was die letterlijke muur, bij het tempelcomplex. Daar was die geestelijke muur, die de Efeziërs, de heidenen, op afstand hielden. En in vers 12 gebruikt Paulus daar rake woorden voor. Dan gebruikt hij woorden als, jullie waren zonder Christus. Jullie waren vervreemd van het burgerschap van Israël. Jullie waren vreemdeling van Gods belofte. Jullie hadden helemaal geen hoop. Jullie leefden zonder Christus. En in het slot van vers 13 vat Paulus het als het ware samen. En dan zegt hij, weet je wat jullie situatie was? Voordat die muur af werd gebroken door de Heer Jezus. Jullie waren ver weg. Ver weg. Jullie stonden ver bij God vandaan. Weet je wat dat inhoudt? Nou, dan moet je, jongelui, even denken aan die jongste zoon uit Lucas 15. Je kent hem wel, toch? Hij was de jongste thuis. Maar hij liep weg bij het huis van zijn vader vandaan om het geluk ergens anders te zoeken. En waar kwam hij toen terecht? Toen kwam hij in een ver land terecht. Ver weg van zijn vader. En weet je wat ver weg is? Dat is verloren. Verloren is dat schaap dat weggelopen is bij de herder vandaan. Dat kan zichzelf niet redden. Het zal opgegeten worden. Het zal omkomen. Verloren is dat kind dat ver van huis is geraakt. En zonder de liefde en de aandacht en de gemeenschap en de nabijheid van zijn vader eenzaam is en zich ellendig voelt. Verloren, dat is, zegt de dichter van Psalm 73, een ieder die ver van God de wilde zoekt, het geluk zoekt. Want die vergaat. Die wordt vervloekt. En dan zegt Paulus in Efeze 2, er was een scheidingsmuur. Die jullie, heidenen, scheiden van de Joden. Maar eigenlijk was er ook nog een andere scheidingsmuur die tussen jullie en God in stond. Jullie waren ver weg. Op afstand van God. Als gevolg van de breuk die door onze zonde is geslagen. Maar, en dan jubelt Paulus het uit, dat is veranderd. Die muur, die scheidingsmuur tussen ons en God, die is ook gevallen. Nee, Paulus zegt niet, die scheidingsmuur die is wat verlaagd. Die heeft God een beetje lager gemaakt en met een beetje inspanning kun je er overheen springen. Nee, nee, Jezus heeft die muur afgebroken. Hij heeft de vijandschap teniet gedaan. Hij is onze vrede. God is niet meer op afstand, zegt Paulus. Hij is heel dichtbij. Ja, en daarom kun jij ook heel dichtbij komen bij God. Weet je hoe? Door je handen te vouwen. Dan ben je heel dicht bij God. Door te bidden. Dat zegt Paulus, hè, vers 18. Tegen de Efeziërs, jullie hebben de toegang tot God de Vader. En nee, dan is het niet, oh ja, de muur is gevallen. Ik kan dicht bij God komen als heiden. Ik kan tot God naderen. Maar als ik dat doe en een paar stappen vooruit zet, dan komt God dreigend op mij af. Nee. Nee, hij komt met vrede. Want hij is, zegt Paulus in vers 14, vrede. Weet je waarom? Dankzij de vredevorst. De Heere Jezus Christus. En hij, Jezus, is mijn toegangsbewijs tot de Vader. Nou ja, wat een toegangsbewijs is, dat weet je wel, hè, jongens en meisjes. Kijk, als ik jou een toegangsbewijs geef, een geldig toegangsbewijs, een kaartje. Ik zeg tegen jou, hier, kijk alsjeblieft. Die is geldig, aankomende zaterdag kun je zo naar Dolfenarië. Geen geld te betalen, hier, alsjeblieft. Heb je een ticket. Toegangsbewijs. Of, oh, je gaat liever naar het trampolinepark. Nou, ook prima, heb ik ook een ticket voor, hier, alsjeblieft. Dan kun je met dat kaartje, kun je toegang krijgen tot het park. Dan word je niet tegengehouden, dan word je niet teruggestuurd. Nee, dan mag je binnenkomen. En nou, nu zegt Paulus, omdat Heer Jezus die scheidingsmuur die er was afgebroken heeft, mag je tot hem komen. Of je nu een Joodse achtergrond hebt of een heidense achtergrond, dat maakt helemaal niet uit. Je mag naderen voor zijn aangezicht. En misschien zeg je wel, ik? Kan dat wel? Mag dat wel? Je kunt toch niet zomaar bij God binnenlopen? Daar is hij toch veel te heilig voor en wij te onheilig, hij is toch heel groot en wij zijn toch klein, hij is toch rein en wij zijn toch onrein. Dat past toch helemaal niet bij elkaar, ik en God. Nee, nee, dat klopt. En toch zegt God, ik geef je toegang. Je toegangsbewijs is het offer van Jezus. Want hij heeft die scheidingsmuur afgebroken. Want toen hij dat deed, toen hij het uitriep, het is volbracht. Toen scheurde dat gordijn. Dat voorhangsel in de tempel, middendoor, van boven naar beneden. Dat gordijn was ook een soort muur. Dat scheidde het heilige van het heilige der heiligen af, waar God op zijn troon zat, symbolisch. Maar de toegang tot Gods troon is ontsloten in het jaar 33. En op grond van het werk van de Heer Jezus mag je tot God naderen. Zijn naam, de naam van Jezus, is je toegangsbewijs. Weet je wie je dat laat zien? Dat de naam Jezus je toegangsbewijs is om tot God de Vader te komen. Dat laat de Heilige Geest je zien. Weet je wat hij doet? Je meenemen naar de troon van Gods genade. Is dat nodig? Nou, het is niet voor niets dat Paulus het in vers 18 over de Heilige Geest heeft. Want de Heilige Geest neemt je bij de hand. En ja, dat is echt nodig. Want ondanks dat de muur is gevallen, is afgebroken en God van zijn kant naar ons toe komt, met zijn shalom, met zijn vrede, met zijn genade, kun je toch gewoon op afstand blijven. Want er is zoveel weerstand bij ons van binnen om tot God te naderen. Wij denken hem niet nodig te hebben. We hebben echt de Heilige Geest nodig die onze ogen opent voor onze armoede en voor de genade en de liefde van God. Geloof me, dat zegt de Bijbel, zonder de werking van de Heilige Geest zul je nooit echt tot de levende God gaan. Dat zit er niet bij ons in, bij geen mens, bij geen Jood en bij geen heiden. Maar wat doet de Heilige Geest? Hij overwint mijn ongeloof en mijn verzet. Hij breekt mijn onwil en hij trekt mij. En hij duwt mij richting de Vader. Hij laat zien, jij bent ver weg. In een ver gelegen land. Jij bent verloren. Maar kijk eens, de Vader staat vol liefde en ontferming op de uitkijk. Nu jij nog in een ver gelegen land bent. En de Geest die trekt. En hij trekt dichterbij. Kijk dan, de toegang is open. Dankzij Jezus. Dankzij Jezus. Krijg je de Vader terug. En dat is zo'n rijkdom. Kijk, dan kun je die woorden van vers 12 in positieve zin omkeren. Ja, eerst leefde je zonder Christus. Eerst was je een vreemdeling van Gods belofte. Eerst leefde je zonder hoop, zonder God. Maar nu heb je echte hoop gekregen. Vergeving van je zonde, eeuwig leven. Christus ontvangen, je leven krijgt uitzicht. Je hebt fundament onder je voeten gekregen. Zul je daar niet blij van worden? Paulus is het. In onze tekstwoorden hoor ik een blijde uitroep. Ja, hoor ik Paulus in een jubel uitbarsten. Hij, Jezus, heeft de scheidingsmuur afgebroken. En nu is er door hem de toegang tot de Vader. Die hebben wij, zegt hij in vers 18. Die toegang is er. Die hoeft niet meer gemaakt te worden. Die toegang is je geschonken. Nou zeg eens, maak je gebruik van die toegang? Of vind je dat moeilijk? Mag je een beroep doen op de Heilige Geest? En zeggen, trek mij, leid mij. Dat wil de Heilige Geest doen. Kijk, en als hij dat doet, dan verbindt hij verschillende mensen aan God en aan elkaar. Afgelopen week hoorde ik iemand in Israël zeggen dat er in Haifa een bejaardentehuis staat waar verschillende ouderen wonen. Gelovige ouderen. En die meneer die zei, in het tehuis wonen Messias beleidende Joden. Er wonen Arabische christenen. Er wonen ook Russische en Oekraïense christenen, gelovigen. En degene die over dat bejaardentehuis en de inwoners sprak, die zei, God heeft hen vrede gegeven. Hij heeft hen verzoend met God, die muur is afgebroken. En hij heeft ze ook verzoend met elkaar, want die tussenmuur tussen Jood en Heiden is ook afgebroken. Kijk, dat is nou precies wat Paulus hier in Efeze 2 aan de orde stelt. En waar hij zo verwonderd over is en zo verheugd over is. Muren van verzet breekt God weg. En hij gaat door met zijn werk, ook vandaag. En dat geeft verwachting. Voor wie? Voor wie? Ja, daar staan we nog bij stil in onze laatste gedachte. Dat de muur is gevallen, geeft verwachting. Paulus, jongens en meisjes, die heeft het over een muur in onze tekst. En jij weet wel, een muur is wat anders dan een heg. Misschien staat er bij jullie in de tuin wel een heg. Misschien ook wel een hele grote, hoge heg. die jouw tuin, jullie tuin, afscheidt van de tuin van de buren. Maar ja, een heg is geen muur. En zeker in de herfst en de winter niet. Dan komen er wat kieren en gaten en dan gaan de bladeren vallen van zo'n heg. En dan kun je soms toch een beetje zo in de tuin kijken van je buren als je buren hebt. Dan is er wel een afscheiding. Maar je kunt toch de ander zien en met elkaar praten. En je kunt met een beetje moeite en een beetje goede wil, kun je zo je door die heg heen wringen naar de tuin van de ander. Maar dat wordt met een hoge, dik gemetselde muur lastiger. Kijk, in een conflict situatie, als er afstand is gekomen tussen mensen onderling, dan kunnen wij zeggen, er staat een muur tussen ons in. Nou, als je dat zegt, dat is geen goed teken. Dan is er geen opening meer te vinden. Dan is de verhouding echt verstoord. Nou, zo is de verhouding tussen ons, die wij hebben gebouwd met onze zonde, niet in eigen kracht weg. En wij, die ver bij God vandaan zijn komen te staan, kunnen die afstand niet in eigen kracht overbruggen en dichterbij komen. Maar, en dat is de evangelie. De blijde boodschap, nu is de Heer Jezus op de aarde gekomen. Hij werd mens. Hij ging in onze plaats staan. En hij deed wat wij niet konden, de zonden wegdragen en aan het recht van God voldoen. En op 33-jarige leeftijd, in het jaar 33, brak hij door zijn verzoenend sterven die scheidingsmuur af. Nee, niet met een houweel, zoals dat wel gebeurde met de Berlijnse muur, maar door te hangen aan het vloekhout. Toen zijn bloed drupte, brak de muur af, brokkelde de muur af. En het galmde langs de hemel. En het klonk door Jeruzalem. Er is een vrije toegang. Voor iedereen. Dus, die muur is afgebroken. Dat is gebeurd. Paulus die schrijft in de voltooid verleden tijd. Dat is gebeurd. Ja, maar desondanks kun je zomaar zelf weer een muur gaan metselen die tussen jou en God in komt te staan. En je kunt met allerlei stenen en met allerlei bouwmateriaal een muur gaan bouwen. Ervaart u een muur tussen u en God in? Ervaar jij afstand tussen jou en God? Moet je eens over nadenken. Is God heel dichtbij voor je of heel ver weg? Hoe komt dat? Komt dat misschien omdat jij een muur bent gaan bouwen? En ben je daar misschien al heel lang mee bezig? Metsel je een muur van eigen wijsheid omhoog? Ja, ik vind dat het zus moet gaan en zo moet gaan. En je schrijft God jouw weg voor. Of je denkt, ja, maar ik los het zelf wel op. Of bouw je door je onwil een muur op en hou je God op afstand. Nee, ik wil God niet dienen. Ik wil mijn eigen leven leiden. Stapel je zonde op zoals je stenen stapelt. Of bouw je een muur met stenen waar je het etiket, het stikkertje ongeloof op moet plakken. Wat staat er tussen jou en God in, zodat die vrede van God maar niet doorkomt en je hem niet als de Messias erkent? Zijn het allerlei verwijten die je hebt richting God? Ben je boos op God? Wantrouw je hem? Vertrouw je hem niet? Of denk je dat hij geen oog voor jou heeft? Dat hij niks met jou te maken wil hebben? Of zit jouw metselbak vol? Is die gevuld tot aan de rand toe met cement? En ja, daar moet je wat mee, toch? Daarmee moet je aan de slag. Je hebt de druk op je werk. Je moet ook nog sporten. En je moet ook een beetje bijhouden wat er in de wereld gebeurt. En je bent druk met je schermpje, met scrollen. Je bent druk met jezelf. De metselbak zit vol. En je metselt erop los. Maar bidden, echt bidden, je openstellen voor de woorden van God, God zoeken. Nee, daar kom ik niet zo aan toe. Ja, dan heb je een stevige, dikke muur gemetseld. Misschien ben je er al 48 jaar mee bezig. Weet je wat die muur van jou is? Een muur van schuld. Je houdt God op afstand. Je ontloopt God, daar doe je heel erg je best voor. Maar dan wil de Heilige Geest je vanmorgen wakker schudden. En je vertellen dat je jezelf aan het inmetselen bent in een gevangenis. Je houdt God op afstand. Ja, maar dan gelden die woorden van vers 12 nog voor je. Dan ben je zonder God, zonder Christus, zonder hoop. Dan ben je een vreemde. En dan klinkt in onze tekst een uitnodiging aan jouw adres. Geef je over aan de Heer Jezus. Laat hem je muren afbreken. Want hij brak die grote scheidingsmuren in het jaar 33 al af. En het evangelie, de belofte, zijn gestromen, rijk en vrij. En hij is bij machten en gewillig om ook jouw muren af te breken. Laat die cement bakken, laat dat bouwmateriaal waar je zo druk mee bezig bent geweest. Nou eens even staan en kom tot je zaligmaker. Die jou zoekt. En je ontvangt vrede. Ja, zeg je, dat zeg je nou wel, maar ik ben ver weg. Op afstand van God. En ik zal gewoon niet weten hoe ik dichterbij kan komen. Ik word tegengehouden. Er is een muur. Kijk dan nog eens een keer wat er gezegd wordt. In Efeze 2 in vers 1. In vers 5. En in vers 12. Over de Efeziërs. Maar ik zeg niet wat er staat. Kijkt u zelf naar. Efeze 2 vers 1, vers 5 en vers 12. Zie je al die woorden staan? Die golden voor de Efeziërs, voordat ze tot geloof kwamen. En God trok hen naar zich toe. Is het dan voor jou hopeloos? Hij is gekomen, Jezus, de vredevorst. En de inhoud van zijn boodschap, zegt Paulus in vers 17, is te typeren met vrede. En nee, je hoeft dan niet bang te zijn dat God niet naar jouw gebed wil luisteren, jouw zonde niet wil vergeven. Er is verwachting voor jou dankzij Jezus. En dankzij Jezus is er ook verwachting voor het Joodse volk. Want ja, eerlijk is eerlijk. Op deze Israëlzondag moeten we ook niet de ogen sluiten voor het feit dat het overgrote deel van het Joodse volk die hem van vers 18 niet erkent. Veel Joden erkennen Jezus niet als de Messias. Nee, dat is hij niet. En het merendeel heeft het afbreken van die tussenmuur door de Heer Jezus niet gewaardeerd. En de verandering die hij heeft teweeggebracht niet aanvaard. Er zijn heel veel Joden die nog steeds vasthouden aan allerlei regels en bepalingen en inzettingen. Waardoor die vervreemding tussen hen en God en de vervreemding tussen Jood en Heiden in stand wordt gehouden. Dat gebeurt ook nu nog, altijd nog, nadat de muur is afgebroken. Dat gebeurt nu, 2000 jaar, na de val van de muur. Dat gebeurde ook kort daarna, na de val van de muur. Dat zie je bijvoorbeeld gebeuren in Handelingen 21 en daarom lazen we die paar versen. Daar wordt Paulus beschuldigd. Door Joden, dat hij die tussenmuur heeft afgebroken. Hij, Paulus, tussen Jood en Heiden. Tegen Paulus wordt gezegd, ja, jij zegt dat je kinderen niet meer moet besnijden. Vers 21 is dat, van Handelingen 21. En jij zegt dat je niet meer aan de regels en de wetten van Mozes moet houden. Jij zegt dat is niet nodig. En dan pakken ze Paulus vast. En dan schreeuwen ze heel hard. Om hulp van Israëlitische mannen. Help ons, want dit is de man, zeggen ze. Die onderwijs geeft. Tegen het volk. Tegen de wet. Tegen deze plaats. En dan staan ze bij de tempel. En vers 28. Heeft het dan ook nog eens een keer over de heidenen die Paulus... Grieken, onbesnedenen, die Paulus het tempelcomplex zou hebben opgebracht. En langs die muur zou hebben gebracht. En zo heeft hij de tempel ontheiligd. En hij zegt, ze hebben zo die heidenen meegenomen. Terwijl het bordje er staat, verboden toegang, ze raken in rep en roer. Wat doen die Joden in Handelingen 21? Na de val van de muur in het jaar 33, hebben ze die muur direct opgemetseld. Die bordjes erbij geplaatst. Voor heidenen. Verboden. alsof er niets is gebeurd op Golgotha. Kijk, en die houding van de Joden in Handelingen 21, die vind je ook nu nog 2000 jaar later na de val van de muur terug bij veel Joden. En toch is de verwachting. Nee, niet van mensen, niet van Joden, maar wel van een God, van de God van Israël, die zijn trouw aan Israël nooit krenkt en die zijn volk nooit en ten nimmer meer zal verstoten. Gods geest werkt ook in Israël, gelukkig. En je hoort ervan. En daarom van hem is onze verwachting. Weet je wat zo mooi is, jongens en meisjes? Dat als je in Israël bent, in Jeruzalem, en je bij het regeringsgebouw staat, je een hele grote menorah ziet staan. Een hele grote, zevenarmige kandelaar. En als je er naartoe loopt, dan kun je allemaal afbeeldingen, plaatjes zien van de geschiedenis van het volk Israël. Oh, kijk, ja, dit is de uittocht uit Egypte. En dit gaat over de richterentijd en dat gaat over de koningentijd. Maar weet je wat het mooiste is van die menorah? Die daar zo voor het regeringsgebouw staat. Er staat een tekst onder die menorah. Woorden uit Zacharia 4. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Kijk, en dat is het geheim van Israël. En dat mag ons verwachting geven, ook vandaag op Israëlzondag. Gods geest werkt ook in Israël. En er zijn steeds meer Joden die instemmen, ja, door Jezus, die de muur afbrak. Hebben wij, Joden en Heidenen, de toegang tot de Vader. Van wie is onze verwachting? Van wie is je verwachting voor jezelf en voor je kinderen en kleinkinderen en de gemeente? Van wie is je verwachting voor anderen, voor het Joodse volk? Van wie is je verwachting van hem die wonderen werkt? Want Jood en Heiden zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn neer. Gij doet 1000 wonderen heen. Gij zijt God. Ja, gij alleen. Amen.